Uit de kelder van Studio Victoria.
Wij zijn erbij.
Archief Rijnmond. Oude plaatjes, curieuze opnamen, onbekende teksten en vergeten artiesten uit de regio Rijnmond. Uw archivaris Roland Vonk.
Met aflevering 1325. Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Afgelopen week heb ik een eind zien komen aan een mysterie. Ik heb een mysterie letterlijk ontrafeld. Het mysterie van de witte vlokjes. Al maanden bespeurde ik steeds witte vlokjes op en rond de bestuurdersstoel van ons autootje. Het zag eruit alsof ergens in de bekleding van de auto iets uit elkaar aan het vallen was. Iets van kunststof, zo leek het. Kunststof, schuim. We weten wel, zoiets kan helemaal verteren en verpulveren. Ik heb natuurlijk omhoog gekeken in de auto, naar als het ware het plafond. Maar ik zag daar met de beste wil van de wereld niks waar het uit had kunnen dwarrelen. De zonnekleppen boven de voorruit heb ik ook aan een inspectie onderworpen. Kon het daaruit komen? Ik heb aan alles gevoeld. Ik ben overal met mijn handen langs gegaan, maar merkte niks van beschadiging of verval. Het was en bleef, kortom, een mysterie. Na elk autoritje kon ik de bestuurdersstoel en mijn jas afkloppen. Niet heel fanatiek, want ons autootje is sowieso een beetje vies. Sommige mensen zien hun auto als een soort verlengstuk van hun huis. Mijn vrouw en ik zien onze auto eerder als een verlengstuk van de straat. Maar goed, de vlokken en het mysterie van hun herkomst bleven. En toen gebeurde er afgelopen week iets opmerkelijks. Na weer een autoritje met onbegrijpelijke witte vlokken was ik thuisgekomen. Ik deed mijn jas uit en uit die jas kwam zomaar een heel plaatselijk sneeuwbuitje dwarrelen. Het kleed waar ik op stond zag er opeens uit, alsof hier een soort klein duimpje was gearriveerd met mega grote roos. Kwam al die troep uit mijn jas? Was mijn jas de bron? Of was dit allemaal nog uit de auto blijven hangen? Grondig onderzoek van mijn jas leerde me dat ergens een naadje was losgerafeld en dat uit de ruimte daarachter die vlokken vielen. Aha, mysterie opgelost. Maar het denken hield daar niet op. Ik realiseerde me al gauw wat het patroon hier was. Dat je iets waarneemt in de wereld, een verschijnsel. Dat je de oorzaak van dat verschijnsel in die wereld plaatst, maar dat je uiteindelijk moet constateren dat je het verschijnsel min of meer zelf hebt veroorzaakt. Dat past in het bredere idee dat de wereld is zoals je hem zelf maakt. In zekere zin zaai jij zelf het zaad waaruit jouw wereld ontstaat. Ik moet er ook wel eens aan denken als ik een vrouw zie die uitgesproken aantrekkelijk is of juist onaantrekkelijk. Of als ik iemand tegenkom met een onprettige lichaamsgeur of met een gehaaste manier van doen of met een aan de oppervlakte liggende verongelijkheid, dan kan ik me echt afvragen of zo iemand zich daarvan bewust is. Ben je ervan bewust hoe je bent en hoe je op anderen overkomt? En realiseer je je hoe anderen daarop reageren en hoe uit die kluwen van actie en reactie de wereld wordt gevormd zoals jij hem ervaart? Zelf vind ik bijvoorbeeld mensen al snel aardig. Ik word niet vrolijk van de wereldpolitiek, maar in het dagelijks leven kom ik bijna alleen maar mensen tegen die aardig zijn voor elkaar en elkaar wat gunnen. En dat ik de wereld zo ervaar, zal wel te maken hebben met mijn eigen karakter, met wat ik zelf zaai. Een proces dat zich, denk ik toch, grotendeels onbewust voltrekt. Niet alleen bij mij, maar bij de meeste mensen. Want wie weet nou precies wat voor effect hij of zij op anderen heeft. Met enige regelmaat word ik bezocht door de herinnering aan een man die zich 40 jaar geleden op een zaterdagmorgen had gemeld bij de balie van de krant waarvoor ik toen werkte. De receptioniste van de krant had zich een beetje ongemakkelijk gevoeld bij deze bezoeker en had hem assistentie gebeld. Ik meldde me, heel rustig, als redder in de nood. De man aan de balie bleek naar huis te willen, maar de taxichauffeur die voor de deur stond wilde hem niet meenemen. De man beklaagde zich over de vijandigheid van die chauffeur. Hij snapte er niks van. Waarom deed die man van die taxi nou zo moeilijk? Ergens kon ik me wel iets voorstellen bij de weigerachtige houding van de taxichauffeur. Als ik me goed herinner had de man die zich aan de balie had gemeld maar één schoen aan. Zaten zijn enigszins wanordelijke kleren onder de bloedvlekken en stonk hij naar alcohol. Ongelukje gehad of gevochten tijdens een nacht doorzakken. Wie wil er bloed op de achterbank? Ik bood aan om even te bemiddelen, liep naar de taxichauffeur en hoorde aan hoe het contact was verlopen met de man die binnen zat te wachten. Even later zocht ik die man binnen weer op en informeerde of het klopte dat hij daar straks op de vraag van die chauffeur of hij genoeg geld voor de rit bij zich had, had geantwoord: daar gaat je niks aan. Ja, dat klopte. Ik keek de man schuin aan en voelde hoe het ergens in mijn hoofd zacht begon te sneeuwen.
Het is tijd voor de grote schoonmaak in je hoofd. Tijd dat je weer in wonderen gelooft. Je hebt blinkend goud in je hand, maar stilstand is achteruitgang in dit land. Het geheim van al jouw eerdere succes is die ravissante nachtclubzangeres. Die houdt jou elke dag weer bij de les. Claudette is haar naam, zij komt zo van achter het raam. En nu wonen jullie knus tezaam op de woonboot van Dikke John. De man met de vuisten van beton. Kam je kamelaren jas en draag hem naar de kerstbazaar. Met de groeten van Charlie. Met de route van Charlie. Kam je kamelarias en doe je tofste laarzen aan. Begin vandaag met een schone lei. De zwarte dagen zijn voorbij. Zij komt zo van achter het raam. En nu wonen jullie knus tezaam op de woonboot van Dikke John. De man met de vuisten van beton. Kam je kamelarias en draag hem naar de kerstbazaar. Met de route van Charlie. Met de route van Charlie. De dagen zijn voorbij.
Yeah. Ja, als u de tekst niet helemaal kon volgen van het lied waarmee ik Archief Rijnmond vandaag ben begonnen, dan neem ik u dat helemaal niet kwalijk. Ik draaide het lied Kam je kamela haren jas van Mike Baudet uit zijn theaterprogramma Het Land uit 2007. En dat lied is een soort pastiche op liedjes van de Amerikaanse groep Steely Dan. Steely Dan, feitelijk het duo Donald Fagen en Walter Becker, met daaromheen een verzameling geweldige studiomuzikanten, heeft vanaf 1970 fantastische muziek opgenomen. Alles perfect gearrangeerd, gespeeld en gemixt met teksten vol over elkaar heen buitelende beeldspraak. De uitleg van menig Steely Dan liedje is al gauw veel langer dan de tekst ervan zelf. Nou, dat soort liedjes heeft Mike als een soort ode nagedaan. En dan in het Nederlands met ook weer allemaal verwijzingen en namen die je niet direct kan thuisbrengen. Maar het resultaat is wat mij betreft geweldig. Dat hele programma waar dit uitkomt vond ik trouwens geweldig. Het Land. Daarin vertelde Mike over zijn jaar in Amerika. Op zijn 19e is hij voor een jaar naar Amerika gegaan om daar muziek te studeren. Amerika, in elk geval voor de jazz, de plek waar het gebeurt. Ja, en in allerlei opzichten zijn wij in Nederland natuurlijk een beetje een culturele kolonie van Amerika. Voor heel veel culturele uitingen kijken wij van oudsher over de grote plas. En dat zal versterkt zijn door de rol van Amerika in het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog. Althans aan de westkant van Europa. Zeker vanaf toen is Amerika een soort voorbeeld geweest. Een cultureel voorbeeld. Denk aan alle Engelstalige muziek die we hier hebben omarmd. Amerika werd ook een voorbeeld van technologische vooruitgang, sociale mobiliteit, van krantenjongen tot miljonair, heroïsche verhalen en democratische waarden. Maar de voorbeeldfunctie van Amerika is ernstig aan het wankelen gebracht door het populisme en de antidemocratische, feitenvrije koopmanspolitiek van Donald Trump natuurlijk, maar al eerder. Het optreden van Amerika als politieagent van de wereld doet al tientallen jaren afbreuk aan de status van lichtend voorbeeld. Denk alleen maar aan die valse claim van George Bush, kleine Bush zal ik maar zeggen, in 2003, dat Irak massavernietigingswapens had en daarom moest worden aangevallen. In die dagen al trok Kees Corbijn een treurige conclusie.
Amerika, Amerika, was in mijn groene jeugd. Een toverland vol avontuur, in alle eer en deugd. Het land waar ene binnen toe, het hoofd was van de stam. En waar meneer Old Shatterhand op theevisite kwam. En elke krantenjongen was daar miljonair in spe. Wat hield ik van Amerika, maar dat is lang geleden. Oh, wat hield ik van Amerika, maar dat is lang geleden. Amerika was in de tijd van Hitlers wereldbrand. De laatste hoop op vrijheid in dit onderdrukte land. De Yankees zijn gekomen, de driekleur weer in top. Rechtvaardigheid en Nuremberg, de nazi's aan de strop. De Russen en veel anderen, die vochten ook wel mee. Maar wat hield ik van Amerika, maar dat is lang geleden. Oh, wat hield ik van Amerika, maar dat is lang geleden. Amerika vertelt ons nu wat krom is en wat recht. En wie niet voor is, die is anti en die is dus slecht. Dus pas goed op voordat je het weet, ben je een schurkenstaat. Een terrorist, een onderdeel van krachten van het kwaad. De wereld moet nu in het gareel, niet kritisch en geen nee. Wat hield ik van Amerika, maar dat is lang geleden. Wat hield ik van Amerika?
Kees Corbijn in 2003, hij wordt gemist. Ja, en het is wonderlijk hoe het gaat. We zijn nu inmiddels bijna nostalgisch. We verlangen bijna terug naar George Bush als president van Amerika. Hoewel hij die Tweede Oorlog met Irak begon, lijkt hij achteraf met terugwerkende kracht eigenlijk nog een wonder van rationaliteit en medemenselijkheid. Het kan verkeren. En ja, laatst heb ik een liedje over de Tweede Wereldoorlog gedraaid waar iets geks mee aan de hand is. Inmiddels ben ik weer wat verder met de informatie hierover. Het gaat om het lied Und was bekam de Soldatenweib? Wat kreeg de vrouw van de soldaat? Een lied op tekst van Bertolt Brecht met muziek van Hans Eisler. En het is een lied waar Rotterdam in voorkomt. Althans, in een deel van de versies. In de tekst die Brecht op de grens van 41 en 42 schreef, in ballingschap in de Verenigde Staten, hij was gevlucht voor het naziregime, gaat het over de vrouw van een soldaat in de Tweede Wereldoorlog. Die soldaat wordt op allerlei plekken ingezet om te vechten en vanuit al die plekken stuurt hij luxe cadeaus naar zijn vrouw. Of hij ze heeft gestolen, blijft in het midden, maar de vrouw van de soldaat ontvangt schoenen met hoge hakken uit Praag, een linnen overhemd uit Warschau, een bontkraag uit Oslo, een hoed uit Rotterdam, Brussels kant uit Brussel, een zijden japon uit Parijs, een ketting uit Tripoli en een fraai geborduurd shirt uit Boekarest. En uiteindelijk komt er ook nog een rouwsluier uit Rusland, waarmee wordt gesuggereerd dat de soldaat dood is of dat zijn vrouw zich mag voorbereiden op diens dood. Via een omweg heeft hij het natuurlijk over de zinloosheid van zo'n oorlog. Und was bekam de Soldatenweib is een anti-oorlogslied. Jaap van der Merwe, zelf afkomstig uit Rotterdam, heeft het lied ooit vertaald voor zijn radioprogramma Het Oproerkraait. En voor een uitzending daarvan is het in 1969 ingezongen door Adele Bloemendaal. Even nog een stukje van die versie. Ik heb hem 2 weken geleden al gedraaid. Een versie waarin van der Merwe het heel slim heeft over een hoed uit Steenrijk Rotterdam. Een verwijzing naar die enorme berg stenen, naar het puin waar Rotterdam in was veranderd na het bombardement.
En wat kreeg nou de soldaat zijn vrouw uit de oude hoofdstad Praag? Uit Praag kreeg zij de gevlochten schoen, veel groeten en toen de gevlochten schoen. Dat kreeg zij van hem uit het oude Praag. En wat kreeg nou de soldaat zijn vrouw uit Warschau aan de Weichselkant? Uit Warschau een bont bestikte blouse, een exotische roes in een bonte blouse. Dat ontving ze van de Weichselkant. En wat kreeg nou de soldaat zijn vrouw uit Steenrijk Rotterdam? Uit Rotterdam kreeg ze een hoed, dat stond ieder goed, die Hollandse hoed. Die kreeg zij van hem uit Rotterdam.
Ja, tot zover. Adele Bloemendaal in 1969 voor het radioprogramma Het Oproer Kraait. Vertaling door Jaap van der Merwe van het lied Und was bekam des Soldatenweib van Bertolt Brecht en Hans Eisler. En wat kreeg nou de soldaatse vrouw uit Steenrijk Rotterdam? Uit Rotterdam kreeg ze een hoed. Wat stond die er goed, die Hollandse hoed? Ja, 2 weken geleden heb ik allemaal versies van dit lied laten horen in het Engels en in het Duits, waarin de hoed niet uit Rotterdam kwam, maar uit Amsterdam. En dat tot de eerste opname aan toe, die van Lotte Lenia uit 1943. Lenia in 1943 in de allereerste opname van het lied Und was bekam des Soldaten Weib, waarin het dus over Amsterdam gaat in plaats van over Rotterdam. Hoe zit dat? Had Bertolt Brecht het zelf steeds over Amsterdam, maar heeft Jaap van der Merwe daar Rotterdam van gemaakt? Of heeft iemand anders dat al voor hem gedaan? Nou, dankzij Erik van Loon uit Rotterdam weet ik inmiddels iets beter hoe het zit. Erik van Loon kent u misschien als organisator van zwemrondjes rond het Noordereiland en 100.000 andere initiatieven. Hij heeft nogal last van ideeën en van werkdwang, zal ik maar zeggen. Hij probeert ook al jaren iets bijzonders te doen rond de herdenking van het bombardement op Rotterdam. Komende 14 mei en in de aanloop daartoe wil hij in meerdere steden, waaronder Berlijn en Warschau, aan de slag met het lied dat ik net liet horen, Und was bekam des Soldaten Weib. Hij wil met dit lied op de een of andere manier een verbinding tussen Rotterdam en Duitsland voor elkaar krijgen. Nou, als het goed is, hoort u later meer van dit initiatief. En mede naar aanleiding van de uitzending van 2 weken geleden is Erikus in die kwestie Amsterdam-Rotterdam gedoken. En in het Bertolt Brecht-archief in Berlijn heeft hij een typoscript gevonden. Ja, een origineel getypt velletje met de tekst van Bertolt Brecht, waarop Brecht zelf met een pen Amsterdam heeft veranderd in Rotterdam. Dus Brecht heeft het aanvankelijk over Amsterdam, maar later heeft hij er zelf Rotterdam van gemaakt. Je mag aannemen dat hij dat heeft gedaan om de tekst nog gedenkwaardiger te maken met het bombardement op Rotterdam in het achterhoofd. Wanneer Brecht die aanpassing heeft gedaan, is niet helemaal duidelijk. Brecht schreef zijn oorspronkelijke tekst, zoals gezegd, in 1941, 1942... Erik heeft me de eerste druk laten zien van Brechts bundel uit 1951. Met 100 gedichten uit de periode 1918-1950. En daarin staat al Rotterdam in plaats van Amsterdam. Dus we mogen aannemen dat Brecht zelf tussen 41 en 50 de voorkeur aan Rotterdam heeft gegeven. Gevolg van dit alles is dat er dat her en der 2 versies van dat lied in omloop zijn van dat lied van Brecht en Eisler. Er worden 2 versies van gezongen. Eentje met Amsterdam en eentje met Rotterdam. De oudste met Rotterdam die ik heb kunnen vinden is die van de Duitse zangeres Gisela May uit 1962. Gisela May die vooral bekendheid heeft gekregen met haar Brecht-vertolkingen. Ik zou die opname van haar uit 1962 kunnen laten horen, maar wat levendiger vind ik die uit 1999 van diezelfde Gisela met het Willem Breuker collectief uit Amsterdam. Een opname gemaakt in, notabene, de stad Schouwburg van Amsterdam. Maar ze zingt dus over Rotterdam.
Was bekam des Soldaten Weib aus der alten Hauptstadt Prag? Aus Prag bekam sie die Stöckelschuh, einen Gruß und dazu die Stöckelschuh. Das bekam sie aus der Hauptstadt Prag. Und was bekam des Soldaten Weib aus Warschau am Weichselstrand? Aus Warschau bekam sie das Leinenhemd, so bunt und so fremd, ein polnisches Hemd. Das bekam sie vom Weichselstrand. Und was bekam der Soldatenweib aus Oslo über dem Sund? Aus Oslo bekam sie das Kräglein aus Pelz, hoffentlich gefällt's das Kräglein aus Pelz. Kam sie aus Oslo am Sund. Und was bekam der Soldatenweib aus dem Reiche
in Rotterdam. Aus Rotterdam bekam sie den Hut und der steht ihr so gut, der holländische Hut. Den bekam sie aus Rotterdam. Und was bekam der Soldatenweib aus Brüssel im belgischen Land? Aus Brüssel bekam sie die seltenen Spitzen, auch die zu besitzen, so seltene Spitzen. Die bekam sie aus belgischem Land. Und was bekam der Soldatenweib aus der Lichterstadt Paris? Aus Paris bekam sie das seidene Kleid, zu der Nachbarin Neid, das seidene Kleid. Das bekam sie aus der Stadt Paris.
Und was bekam des Soldatenweib aus dem weiten Russland? Aus Russland bekam sie den Witwenschleier, zur Totenfeier den Witwenschleier.
Gisela Mai, 1999, samen met het Willem Breuker collectief in de stad Schouwburg van Amsterdam. En in deze versie ging het dus over een hoed uit Rotterdam en niet uit Amsterdam. Ja, is dat allemaal belangrijk? Ja, nou, ik weet het niet. Maar ik vind het leuk om dat soort materie uit te zoeken. En Erik van Loon ook. En de soldaat? Tja, u weet het, hè? Nu Amerika het steeds meer lijkt te laten afweten, hebben we als Europa een sterkere defensie nodig. Maar wie staat er nou te trappelen om soldaat te worden? Nou ja, soldaat worden kan natuurlijk een jongensdroom zijn.
Je wordt soldaat en circusacrobaat en tovenaar, want jij wordt 100 jaar. En conducteur en bakker langs de deur en generaal, jij wordt het allemaal. En vliegen hier, ver weg van hier, over de bergen van crêpepapier. Met jouw prinses van bijna zes, Alinde van pianoles. Je neemt haar mee, je vliegt haar over zee, naar jouw paleis, het is een lange reis. En staat limonade klaar, pepermunt, je mag zoveel als je kunt. Of brandweerman, of koning, alles kan. Zij vindt alles goed, zij lacht, en in de donkere nacht houd je bij haar de wacht. Morgen dan ben jij 8.
En als het met Alinde niks wordt, dan open je gewoon een patatfabriek met Isabel van Zwemmen. Ja.
En dat was nogmaals Mike Baudet, nu van zijn eerste solo-cd uit 2001, de cd Heya, fijn. Ja, wat wel wrang is, onder de Amerikaanse soldaten die vanaf 1944 in Europa vochten voor onze vrijheid, bevonden zich heel wat zwarte jongens die thuis helemaal niet vrij waren. In het zuiden van de Verenigde Staten heerste nog steeds segregatie op basis van huidskleur. Zwarte waren op allerlei plekken niet welkom. Er was nog veel werk te doen voor de zogeheten burgerrechtenbeweging. In de roerige jaren 60 waaide het nieuws over die strijd voor gelijke rechten in Amerika over naar Nederland. Heel wat krantenkolommen zijn er destijds mee gevuld. En daarbij ging het bij herhaling over de plaats Little Rock in Arkansas, waar in 1957 voor het eerst de desegregatie effect kreeg toen 9 zwarte leerlingen werden toegelaten tot de Central High School. De gouverneur van de staat Arkansas was daar fel tegen en stuurde, daar zijn ze weer, soldaten. Maar president Eisenhower beval om die soldaten weg te sturen. In plaats van hen stuurde hij juist 1000 soldaten om die 11 zwarte scholieren te beschermen. Er zouden daarna nog talloze protesten, marsen en confrontaties volgen. En het was duidelijk aan welke kant elke verstandige Nederlander stond. Aan de kant van de onderdrukten natuurlijk. Met dat gegeven wist tekstschrijver Guus Vleugel mooi te spelen in zijn tekst La Belle Américaine, de mooie Amerikaanse, op muziek gezet door Ruud Bos. Daarin gaat het over een progressieve Nederlandse jongen die in Amsterdam een Amerikaans meisje aan de haak slaat. Het was een van de succesnummers in het cabaretprogramma Relde, 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 dat Amsterdamse gezelschap Lurelei bracht in het seizoen 66-67. En wie zong het bij Lurelei? Gerard Cox, die in 1966 was toegetreden tot die cabaretgroep. In het theater werd Gerard slechts begeleid op piano. Voor de plaat heeft hij een opname gemaakt met een orkest onder leiding van Dolf van der Linde.
Ze had het goed getroffen met het bed in haar hotel. Kraakte helemaal niet, de meesten doen dat wel. Ze was Amerikaanse en op drift in onze stad. En ik had al in geen tijden zo'n brok drijfhout vastgehad. Ik had haar een minuut geleden op de hoek ontmoet. Het was of de bliksem insloeg, het zat meteen volkomen goed. En ik vroeg haar nu vol tederheid, gehuld in slechts één sok, waarof ze wel vandaan kwam en ze zei, from Little Rock. Toen maakte ik een grapje, ach, het was niet eerste klas. En zei dat ze toch hopelijk geen negerhaatster was. Maar ik had haast ogenblikkelijk spijt van deze flauwe grol. Want toen ik dat gezegd had, zei ze, sure, I hate them all. Eerst dacht ik nog, ze neemt me bij de neus. Maar nee, oh nee, ze was heel serieus. Hoe kun je negers haten, zei ik flink. En zij zei, well, I hate them, cause they stink. Ik had nog steeds één sok aan en ik stond daar wat ontdaan. Moest ik die sok nou uitdoen of de andere weer aan? Omdat het voor een progressief niet erg integer staat wanneer hij met een meisje slaapt dat arme negers haat. Maar ondertussen lag ze daar zo blank als verse room. Het was duidelijk dat ze dacht, wat zet hij nou op voor een boom? Want ik begon in tegenstelling tot mijn liefste wens een aarzelend gesprek over de rechten van de mens. Ik had het over dingen die u allemaal wel weet. Ik had het over armoede, over onrecht, over leed. Maar wat een man ook ooit voor nobele dingen zeggen zou, het maakt bitter weinig indruk op een poedelnaakte vrouw. You have to love the Negroes, zei ik heet. En greep haar mijn wanhoop heftig beet. Met die methode boekte ik succes. Want zij begon te hijgen en zei... Toen hebben we er dadelijk een feestje van gemaakt. En nimmer had de liefde mij zo honingzoet gesmaakt. Want ook al had natuurlijk nooit een haan ernaar gekraaid. Het was heerlijk om te weten, ik heb het goede zaad gezaaid. Maar toen ik haar verlaten had de volgende dag, begreep ik dat ik het misschien wat optimistisch zag. En dat ze weer terug zou keren tot haar waanidee. Maar achteraf bekeken viel dat allemaal best mee. Want 's avonds in een kroegje aan de Amstel zag ik haar. Ze zat er iets te drinken met een neger aan de bar. Ik ben er even bij gaan staan, we hebben wat gepraat. Het was haast niet meer te zien dat ze ooit negers had gehaat. Hij heeft voor haar de borreltjes betaald. Toen zijn ze in het donker weggedwaald. En ik ging in mijn eentje naar mijn bed. En nooit heb ik haar weer gezien. De slet.
Gerard Cox met een van de succesnummers die hij bracht in het programma Relde, Relde, Rel van de cabaretgroep Lurelei in het seizoen 66-67. Tekst van Guus Vleugel, muziek van Ruud Bos. Heel slimme tekst die uiteindelijk minder bleek te gaan over discriminatie en meer over hypocrisie. Ja, ik weet niet of er luisteraars geschokt zijn door het gebruik van het woord neger. Inmiddels een politiek incorrect woord, maar dat was het in de jaren 60 nog niet. Ja, dat soort woorden wordt steeds vervangen door nieuwe, hè, waarna een tijdje ook weer iets negatiefs aan gaat kleven. En dan krijgen we weer een soort taalzuivering. Of die taalzuivering iets aan het echte probleem doet, is maar de vraag. Het komt op mij over als het ophangen van nieuwe gordijnen in een huis dat in de fik staat. Ik denk dan, doe iets aan die fik. Maar goed. Ja, hetzelfde heb je gehad met de term gastarbeiders, zoals mensen van vooral buiten Europa werden genoemd, die in de jaren 50 en 60 in Nederland aan de slag gingen. Het woord gastarbeider maakte plaats voor allochtoon of buitenlandse werknemer of arbeidsmigrant. Hier en daar werd ook het eenvoudige buitenlander gehanteerd. En nu zijn we aanbeland bij iemand met een migratieachtergrond, wat de lading natuurlijk niet echt goed dekt, want ja, iedereen heeft een migratieachtergrond. Hoeveel generaties wil je teruggaan? Zelf ben ik in Indonesië geboren, uit witte Nederlandse ouders. Maar toch, heb ook ik een migratieachtergrond? En ja, wit, noemde die term. Dat is de gangbare term van vandaag de dag. We zijn niet meer blank, maar wit. Maar ik ben helemaal niet wit, zoals de meeste zwarte mensen ook helemaal niet echt zwart zijn. Ik vind het enigszins lastige, verwarrende termen. Ik kan ze ook niet uitspreken zonder met twee vingers in de lucht aanhalingstekens te maken. Maar goed, als je in een liedje hoort zingen over een neger, weet je dat het een liedje is van alweer even geleden.
Haar ogen waren zwarter dan de nacht toen ik haar zag. En ik dacht meteen dat zwart is symbolisch. We liepen langs het kerkhof en verloren was de lach. De dag van nu af aan bleef melancholisch. Dat meisje zonder hart, na na na, dat meisje in het zwart. Haar lach was zwart en warm en zij opende haar deur. Ik dacht aan het liedje van de schoorsteenveger. Toen zag ik haar BH'tje van diezelfde zwarte kleur en zij bedroog me nog die avond met een neger. Dat meisje zonder hart, na na na, dat meisje in het zwart. Ik besloot me te bedrinken in café Het Witte Paard, waar ik werd bediend door in het zwart geklede dame. De koffie en de avond en mijn nagels waren zwart en zwart leek zelfs het rood van de cyclame. Dat meisje zonder mond, na na na, dat meisje in de grond. Maar de ochtend die er volgde bracht mij enkel zonneschijn. De lakens en het brood, het kon niet witter. Want de krant vermeldde het meisje overreden door een trein. En daardoor voelde ik mij al dadelijk wat fitter. Dat meisje vandaag kwam iedereen in het zwart op haar begrafenis. En ik besloot dat wraak om in het wit te komen. Maar door de regen liep mijn hele plannetje nog mis. Ik moest verdomme het hele zaakje laten stomen. Dat meisje zonder hart, na 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 familie. Verleden week mijn laatste centen had verbrast, zit ik nu op zwart zaad, maar het blijft om te even. Want de rekening van Palte die mijn witte jasje wast, zal ik haar in de hel nog wel eens geven. Dat meisje zonder hart, na na na, dat meisje in het zwart.
Meisje in het zwart, een lied van Rickert Zuiderveld. Gespeeld en gezongen door John Swint. Ik weet niet zoveel van deze John Swint. Ik weet dat hij in de jaren 70 in Spijkenisse woonde. En als hij nu nog leeft, moet hij ergens begin 80 zijn. Het laatste bericht dat ik ben tegengekomen is dat hij in België zou wonen. Nou, als iemand onder de luisteraars iets over hem weet of zelfs contactgegevens van hem heeft, ik hou me aanbevolen.
Victoria werd geboren in 1819. De zijkant van de Eiffeltoren is van opzij het best te zien. De inhoud van een piramide is basismaal in derde haar. Met kwik en calciumchloride maakt niemand chocolade vla. Moedertje, het ertsgebergte ligt in Bohemen. Moedertje, de poos stroomt onder meer langs Turijn. Moedertje, en Hamburg ligt ten oosten van Bremen. Moedertje, moedertje, mijn. Het snel verkeer op voorrangswegen hoeft niet te wachten op een koe. Op rijwielpaden daarentegen past men die regel dikwijls toe. De houder van een spaarbankboekje krijgt jaarlijks 3,5%. De inhoud van een krentenkoekje omvat gewoonlijk wel een krent. Moedertje, als u een keer naar Delft moet of Leiden. Moedertje, dan bent u er het vlugste met de trein. Moedertje, hoewel er mooie bussen ook rijden. Moedertje, moedertje mijn. Veel vissen vindt men in een vijver, doch anchovissen zijn er schaars. Chateaubriand, de Franse schrijver, had veel succes met zijn memoires. Het vruchtbeginsel van een lelie is heel vernuftig ingericht. Bij schnitzel hoort wat peterselie, maakt af is ook een leuk gezicht. Moedertje, indien u zich als Turken wilt verkleden, moedertje, dan liefst niet op het Torbekkeplein, moedertje. Maar ook de Kneuterdijk zij gemeden, moedertje, moedertje.
Ja, goede kans dat u de stemmen had herkend. Gerard Cox was hier nog een keer en Frans Halsema met een enigszins absurdistisch lied van Dr. Anders P. uit hun programma Met Blijdschap Geven Wij Kennis uit 1969. Programma waarin ze eerst werden bijgestaan door Adele Bloemendaal en daarna Connie Stewart. Ja, in de aanloop tot de 85ste verjaardag van Gerard op 6 maart, een verjaardag die wordt gevierd in het oude Luxor, met een avond waarop allerlei vakbroeders acte de présence geven en waarop ook een boekje wordt gepresenteerd dat ik heb gemaakt over Gerard, heb ik me verdiept in, nog meer dan anders verdiept in de carrière van Gerard en allerlei oude opnames nog eens teruggeluisterd. Ook opnames van Gerard dat hij liedjes van Dr. Anders P. Uitvoert. Daar is hij al vroeg mee begonnen, al in de jaren 60. En bij allerlei gelegenheden heb ik Gerard in de loop der jaren één lied van de Dr. Anders horen zingen. Het lied Ripspiqué. Ripspiqué, ja, wonderlijke term. Dat schijnt een bepaald soort stof te zijn waar je kleding van kunt maken. Maar als je het googelt, Ripspiqué, kom je vooral uit bij het lied dat Dr. Anders Peder over heeft gemaakt. In de volgende opname van een ode aan Dr. Anders P. uit, denk ik, 1991 in Theater Bellevue in Amsterdam, brengt Gerard het lied, begeleid door pianist Bert Nicodem. En op een zeker moment lijkt het erop dat Gerard de tekst kwijt is. Die wordt hem vervolgens in herinnering geroepen door iemand in de zaal. En die iemand in de zaal, dat is Dr. Anders P. zelf.
Zit ik gebogen over mijn roodhouten schrijfkabinet. Urenlang staar ik met brandende ogen naar een vergeeld jonge damesportret. Rondom mij heen ligt de wereld in rusten. Maanlicht vermengt zich met geur van jasmijn. Zo was de nacht dat voor het eerst ik haar kuste. Nimmer zal ik zo gelukkig meer zijn. Zij was gekleed in rips, piqué in rips, piqué in rips, piqué in één japon van rips, piqué van bronsgroen rips, piqué. Waar is die hemelse zomer gebleven? Waar is die hemelse zomer gebleven?
Die met Elsa.
Als je in de bioscoop zit, zit je dan ook tegen het doek te lullen? Die mij met Elsa te samen heeft gebracht. Steeds weer en steeds weer, zolang ik mocht leven, welt uit mijn boezem. Die bitter klacht, kon er op aarde liefde ooit bloeien, tederder dan tussen Elsa en mij. Kon nog iets anders mij lokken, mij boeien, dan het verpozen met haar aan mijn zij. Zij ging gekleed in rips, piqué in rips, piqué in rips, piqué in één japon van rips, piqué van brons, groen rips, piqué. Toen zonk ik weg in de draaikolk der zinnen. Werd onze reine verknochtheid smet. Want ik ging Elsa te heftig beminnen tijdens die nacht van het eerste couplet. Toen zij de bovenste knoop voelde springen, stiet zij mijn eerloze hand van zich af. Dat was het eind van mijn lusthandelingen, die zij mij nimmer, ach nimmer vergaf. Zij bleef gekleed in rips, piqué in rips, piqué in rips, piqué in één japon van rips, piqué van bronst groen rips, piqué.
Gerard Cox met het nummer Ripspiqué van Dr. Anders P. begeleid door Bert Nicodem en dus een kleine interventie vanuit de zaal door de Dr. Anders zelf. Vermoedelijk een opname van een ode aan Dr. Anders P. in 1991 tijdens het Amsterdams Kleinkunstfestival. Ja, laatst had ik hier in Archief Rijnmond nog een nel verhaal over noodradio's. U kent wel van die radio's op batterijen of zonder cellen of met zo'n zwengel die je in huis zou kunnen halen voor noodgevallen. Voor als de stroom uitvalt bijvoorbeeld. Wat volgens deskundigen best eens zou kunnen gebeuren bij een of andere sabotageactie. Een radio ook die je kunt meenemen als je op de vlucht moet slaan. Het zijn rare scenario's waarmee we om de oren worden geslagen. In hoeverre het overdreven bangmakerij is, kan ik moeilijk inschatten. Ik dacht wel, wat een vreemde ontwikkeling. Het ene moment koester je nog romantische gedachten over hoe ver radiogolven kunnen reiken. Dat je als radiomaker of centamateur een bericht de wereld instuurt en helemaal niet weet waar dat bericht helemaal terechtkomt. Wat voor vlucht het neemt. En het volgende moment wordt je ingepeperd dat je spullen in huis moet halen. Waaronder een noodradio. Voor als je zelf op de vlucht moet.
De hand gaat naar de knop, je zet het toestel aan. Contact met onbekenden, heel ver hier vandaan. Zwijgend en gekluisterd, tot in de morgen vroeg. Want dat je naar ze luistert, dat zegt toch wel genoeg. Tot ver achter de horizon klanken in de nacht, alsof er ergens heel ver weg aan je wordt gedacht. Alsof je een geheim deelt met de lucht, woorden en geluiden op de vlucht.
Janko op de cd die we in 1993 met een heel stel mensen hebben gemaakt bij het 10-jarig bestaan van Radio Rijnmond. Ik zal hem een andere keer nog wel eens helemaal draaien. Tekst van Frank Jankat, muziek van Janko, in eerste instantie geschreven voor het radioprogramma Vonky Business. En bij het 10-jarig bestaan van het station in 1993 was dat alweer. Dat is meer dan 30 jaar geleden. Goed opgenomen in Studio Schaap in Delfshaven. En daarmee ga ik zelf even op de vlucht. Het archief zit erop. Ik beklim zo meteen de trappen naar het opkamertje. En ik heb zo meteen ook nog wat aankondigingen voor activiteiten van vanmiddag. Hopelijk gaat u mee.